Ik wil het hebben
over een patroon wat ik het zou-moeten-patroon zelf noem. En het is een soort basishouding die bij velen van ons eigenlijk al heel regelmatig opkomt. Zowel in meditatie als in het dagelijks leven. Want vaak sluipt er toch een soort gevoel in dat iets anders zou moeten zijn dan het is. De meditatie zou beter moeten gaan of zouden minder gedachten moeten zijn of minder oordelen. Heel vaak dat onze meditatie gemakkelijk verloopt, kalm en vredig. En we willen dat de hindernissen zoals verlangen, aversie, slaperigheid, rusteloosheid of twijfel wegblijven. En we willen eigenlijk dat vrede, liefde, geluk, wijsheid, vreugde opkomen. En als het dan niet gaat zoals we willen, of zoals we verwachten, dan sluipt er op de achtergrond, soms heel subtiel, een houding in dat het anders zou moeten zijn dan het is. Een houding dat we blijkbaar iets niet goed doen. Want anders zou er nu geen slaperigheid opkomen. Of verlangen. Of wat het dan ook is wat er opgekomen is. Vaak staven we onze ervaring aan een bepaald criterium. Wat we voor onszelf bedacht hebben. En dat criterium kunnen we bijvoorbeeld uit het verleden hebben meegenomen. Of ergens hebben opgepikt van iemand. Of misschien wel meer recent zijn. Bijvoorbeeld als criterium dat de meditatie gemakkelijk moet verlopen. En als dat niet het geval is, dan denken we bij onszelf van, nou, kan ook niks. Terwijl we eigenlijk onszelf geen criterium op hoeven te leggen. Want alles gaat toch altijd precies zoals het gaat. Of we er nu een criterium voor hebben of niet. En dat zal ik nog even herhalen, want alles gaat toch altijd precies zoals het gaat. Of we er nu een criterium voor hebben of niet. In wezen is het dat patroon, het zou-moeten-patroon, zoals ik het noem, soms een vorm van verlangen en soms een vorm van weerstand. En dat is handig om in je achterhoofd te houden. Maar de ingang die ik vanavond bied, via dit patroon, kan al een unieke inzichten bieden. En de houding dat iets anders zou moeten zijn dan het is, dat iets aan ons criterium moet voldoen, is in wezen eigenlijk pijnlijk. Het bezorgt ons eigenlijk meer lijden met een lang ei dan vrede. Maar in feite, wat die patronen doen, die proberen ons te helpen op onze weg naar meer geluk en vrede. Alleen werkt die strategie een beetje averechts, helaas. En we kunnen ze dus wel waarderen voor hun aanwezigheid, want ze proberen ons te helpen. We kunnen ze vriendelijk bedanken voor hun inzet en dan voor zover mogelijk een andere strategie kiezen. Bijvoorbeeld een strategie van acceptatie, of mildheid of vriendelijkheid. En het is vaardig om die houdingen van dat iets zou moeten of anders zou moeten zijn. En van jezelf criteria opleggen om dat te gaan herkennen. En een goede manier om het te gaan herkennen is als de twee woordjes zou moeten opkomen in je. Want als er iets in je opkomt in de trant van zou moeten of dit zou anders moeten zijn, dit zou zus of zo moeten zijn. Dan is het patroon opgedoken. Voorbeelden zijn, de meditatie zou beter moeten gaan. Dit is niet hoe het zou moeten zijn. Ik zou geen aversie moeten hebben. Ik ben nu al een half uur aan mediteren. Ik zou me nu toch wel eens een beetje vredig moeten voelen. Maar denk daarbij ook aan het dagelijks leven. Brood zou niet op moeten zijn bij de bakker. Of de politiek zou meer aan het klimaat moeten doen. Of ik zou aardiger voor mezelf moeten zijn. Enzovoorts. Dus het patroon dat treedt eigenlijk op in zowel meditatie als in het dagelijks leven. Meestal als iets moet van jezelf zit er een bepaalde strengheid in, een oordeel of een bepaalde mate van aversie of verlangen. En ik ken het zelf ook maar al te goed. Bijvoorbeeld als ik eerst hele vredige zitmeditatie heb gehad, dan kan er de verwachting insluipen dat als ik de volgende keer weer ga zitten, dat er weer vredigheid zal zijn. En dat is dan vaak niet zo. Dat patroon dat het anders zou moeten zijn, glipt er dan gemakkelijk in van... Ja, vorige keer was de meditatie zo vredig, waarom is er nu zoveel onrust? Ik doe vast iets niet goed, het zou eigenlijk gewoon weer vredig moeten zijn, enzovoort. Dat is dan zo'n stem die in je hoofd af gaat draaien. En in mijn eigen oefening kom ik telkens ook tegen van ja, het zou beter moeten gaan dan het gaat. Ik zou kalmer moeten zijn, opmerkzamer, ik zou beter bij moeten kunnen blijven, ik zou niet zoveel gedachten moeten hebben, enzovoort. Dat is een soort van doorgaande molen die je misschien zelf ook al herkent van je eigen meditatie. En ook van je dagelijks leven. En Ja, dat je dus dingen gebeuren waarvan je wil dat ze anders zouden moeten zijn. In je dagelijks leven kan dat ook zijn. De rij van de supermarkt is te lang, of die auto voor me die rijdt te langzaam. Of die persoon zou zich anders moeten gedragen, enzovoort. En voor mij is het al een tijdje geduurd voordat ik dat patroon doorhad en helder zag dat dat patroon telkens weer voor lijden aan het zorgen was. Want als je nagaat, als je wil dat het anders is dan het is, dan ontstaat er een soort strijd in jezelf. Je bent aan het vechten tegen de werkelijkheid en tegen wat er nu daadwerkelijk is in je beleving. Want de meditatie die gaat nu eenmaal zoals die is. En aversie is nu eenmaal opgekomen. Opmerkzaamheid komt en gaat nu eenmaal. En de rij voor de kassa is nou eenmaal zo lang als die is. De persoon die voor je rijdt, die rijdt nu eenmaal zo snel of zo langzaam als die rijdt. En de mensen om je heen, die gedragen zich nou eenmaal zoals ze doen. En Byron Katie is een spirituele lerares die zegt: als je vecht met de werkelijkheid, verlies je. En Byron Katie die moedigt ons aan om te houden van wat is. En dat is wat we in de Vipassana, in de inzichtmeditatie ontwikkelen. We ontwikkelen de vaardigheid om te houden van wat is, ook als het onprettig is. En we ontwikkelen de vaardigheid om ons met vriendelijkheid te verhouden tot wat zich ook maar voordoet. Of nou iets prettigs, onprettigs of neutraals is. En hoe kan je nou op een heilzame manier omgaan met dit zou moeten patroon als het opkomt? En dat is eigenlijk, ja, zoals met alle dingen, wees er opmerkzaam op. Herken het en erken het, accepteer het, laat het er zijn, geef het ruimte. Van ja, dat patroon is er nu, het is, zou anders moeten zijn dan het is. Of, oh ja, ik wil nu dat het anders is dan het is. Daarmee herken en erken je het. En het kan helpend zijn om dat patroon ook de ruimte te geven om er te zijn. Het gaat ons dan niet per se om de inhoud, maar meer om het patroon zelf. Dus als je kan zien dat het hetzelfde patroon is wat telkens weer in een nieuw jasje opkomt, dan is er minder belang bij de inhoud ervan. En toen ik een keer op een lange retraite was, ging ik het patroon ja, ook echt zien. Ik zag het de hele dag door. Mijn meditatie zou anders moeten gaan dan die ging. Of ik zou net iets lekkerder op mijn kussentje moeten kunnen zitten. Waarom lukt het nou niet om net zo lekker als eerst te zitten? Of de leraar mag wel eens een wat interessanter onderwerp aansnijden. Of de stoel is te hard, het is te koud, het is te warm, enzovoorts. En dat, ja, dat gaat dus maar door de hele dag door. En dat is best wel vermoeiend als je dat eenmaal gaat zien. Maar ook door dat helderder zien tijdens die retretten, viel er ook een laagje weg, het laagje van identificatie met de inhoud. Het werd allemaal deel, ja, het werd allemaal deel van datzelfde patroon. Van, oh ja, daar is het weer, dat patroon is er weer. En dat is dus die eerste stap, het herkennen. En door te zien krijgt het ruimte en kan het soms al gelijk wegvallen, niet altijd. Maar het verlangen dat het anders zou moeten zijn, ja, valt soms gewoon weg, want dan wordt de absurditeit ervan gezien. Ja, soms wordt er gewoon gezien dat het niet veel zin heeft om het anders te willen dan het is, want het is nu eenmaal zoals het is. En als je dat ziet, dan valt die contractie, zeg maar, in jezelf, die spanning die het patroon met zich meebrengt, valt weg. En dan maakt plaats voor ontspanning en zachtheid. De Amerikaanse meditatielerares Sharon Salzberg, die beschrijft 4 stappen die kunnen helpen bij het mindful omgaan met allerlei patronen en staten van zijn en emoties die kunnen opkomen. En zo ook het patroon van het zou anders moeten zijn. En dat zijn 4 stappen die dus breder inzichtbaar zijn dan alleen dit patroon. Maar ik noem ze hier even in het kader van het patroon. In het Engels vormen de stappen de afkorting RAIN, dus regen, RAIN. De eerste stap is het herkennen en erkennen, waar ik het net al over had. In het Engels recognize, dus de R van RAIN. En dat is dus belangrijk, zoals ik net al zei. Want als je niet herkent en erkent dat iets aanwezig is, dan kun je er ook niet opmerkzaam op zijn of er ruimte voor creëren. De tweede stap is accepteren. In het Engels accept, de A van RAIN. Inherent aan ons mens zijn is dat we ons niet naar willen voelen. Dus als een moeilijke emotie opkomt, willen we die het liefst wegduwen of ontkennen vaak. Maar juist ervoor openen, voor wat moeilijk is, geeft de ruimte waarin iets kan veranderen. En het lijkt op het eerste oog niet logisch om ons te openen, maar als we wel de moed vinden om ons te openen, dan blijkt het eigenlijk heel helend te werken. We kunnen door ons te openen inzicht te krijgen in wat er is opgekomen. En door de ruimte die we scheppen daarmee, kan hetgeen waarvoor we ons openen in alle rust ook weer verdwijnen. Op zijn of haar eigen tijd. En in deze stap van acceptatie, dan streven we ernaar om onszelf niet te verwijten dat het is opgekomen, dat het anders zou moeten zijn, dat patroon bijvoorbeeld. We kunnen onszelf er juist aan herinneren dat het patroon nu eenmaal opkomt, dat dat is zoals het is, dat dat inherent is aan ons menselijk bestaan. Misschien wel tot we volledig verlicht zijn, zal dit patroon wel opkomen. En dat is ook wel belangrijk om te beseffen. Want we zijn niet van dat patroon aan het afkomen. We proberen het er te laten zijn zoals het is. En er met vriendelijkheid ons toe te verhouden. Ook dit mag ermee zijn in onze ervaring. Ook dit kunnen we toelaten. En de derde stap is het onderzoeken van wat er is opgekomen. In het Engels investigate, de I van Rain. En als het past in de situatie, kunnen we behalve gewoon zijn met wat er is, ook een licht onderzoekende houding aannemen. En het onderzoeken is zeker niet in alle situaties een goed idee, want soms kan het ons te veel in ons hoofd brengen. Maar misschien kun je er een gevoel voor krijgen van wanneer het wel helpend is en wanneer niet. En je kunt het toepassen door één of meerdere onderzoeksvragen in jezelf op te laten komen, zonder dat er per se een antwoord hoeft te komen. Dat is wel belangrijk. Want soms zal er misschien wel een antwoord komen en soms niet. Maar de mind die gaat wellicht op de achtergrond ermee aan de slag. En dat is waar het ons om gaat. Dat de geest er op de achtergrond mee aan de slag kan. Je kunt je onderzoek zowel op lichaam als op de geest richten. Je kan bijvoorbeeld onderzoeken hoe het lichaam reageert op de huidige situatie. Door vragen in de trant van hoe voelt het in het lichaam? Hoe voelt het in het gezicht? In het hartcentrum. Je kan ook vragen laten opkomen over hoe de geest reageert in de situatie. Bijvoorbeeld, wat maakt dat dit nu is opgekomen? Wat is de reactie van de geest hierop? Wat is dit voor gevoel? Wat gebeurt er nu in de geest? Welke hindernissen of welke heilzame factoren zijn aanwezig? Nou, je kiest dus een vraag uit en misschien heb je zelf een vraag die passender is. Zonder dat je dus per se op zoek bent naar dat antwoord. En als het nodig is, komt de geest vanzelf met een antwoord. En dan de vierde stap is het niet identificeren met wat er is opgekomen. In het Engels non-identification, dus de N in Rain. Het in wezen is alles wat in onze geest opkomt van tijdelijke aard. We weten eigenlijk wel dat het weer zal verdwijnen op een zeker moment. Dat is een van de drie basiskarakteristieken van ons bestaan in het boeddhisme. Vergankelijkheid. Een van de andere is lijden. Dukkha in het Pali. Er is lijden en dat onderkennen kan enorm krachtig werken en ons helpen om ons te openen voor lijden. Gewoon de erkenning ervan dat het bestaat, dat het er is in ons leven. En de derde is niet zelf. Of de oncontroleerbaarheid van het leven. Waarbij we ons realiseren dat wat er opkomt voorbijgaande staten van zijn zijn en dat die losse aspecten, dus die voorbijgaande staten, uiteindelijk niet een zelf gevonden kan worden. Toen ik een keer gefrustreerd raakte omdat de computer niet deed wat ik wilde, wilde ik in eerste instantie die frustratie wegduwen. Het gevoel was erg onprettig, maar toen bedacht ik me van, oh ja, ik kan er ook gewoon mee zijn en bewust volgen. Ja, hoe het weer wegzakt. Want uit ervaring weet ik dat het weer wegzakt. Ik zal niet de rest van mijn leven gefrustreerd blijven. En ja, dus ik weet dat het een tijdelijke staat van zijn is. En dat dit soort geestestoestanden vergankelijk zijn. Dus ik ben er heel bewust bijgebleven. En opmerkzaam gebleven op de frustratie. En ook juist van de onaangenaamheid van het gevoel. Langzaamaan zakte het gewoon weg. Terwijl de situatie met de computer onveranderd bleef. En het kan soms een soort magie lijken als je gewoon opmerkzaam bent op wat er opkomt, ook al is het onprettig. En dat volgt tot het weer verdwijnt. En voor alles wat opkomt in onze beleving bij alle zes de zintuigdeuren, in het boeddhisme hebben we zes zintuigdeuren, horen, ruiken, zien, proeven het lichaamssensaties en de geest. Dus de geest is de zesde zintuig. Alles wat we doen met onze geest, denken en emoties, gevoelens. En voor alles wat opkomt bij deze zes zintuigduren geldt dat het tijdelijk is. En waar ik heen wil is dat we vaak geneigd zijn om ons te identificeren met wat er opkomt in onze beleving. Terwijl het eigenlijk tijdelijke staten van zijn zijn. Bijvoorbeeld, ik ben gefrustreerd of zelfs ik ben een gefrustreerd persoon of een angstig persoon of een onhandig persoon. Terwijl je echt niet altijd gefrustreerd bent of angstig of onhandig. Ja, of wat het dan ook is wat je jezelf vertelt. Want die staten van zijn, die zijn slechts bezoekers in onze geest. Dus in plaats van een tijdelijke mentale staat van zijn te zien als je gehele zelf, kun je ook zien dat het iets veranderlijks is. Iets dat ook weer verdwijnt. En waar je dus niet je hele zelfbeeld aan hoeft te koppelen. En die wetenschap, dat die staat van zijn weer zal verdwijnen, die kan ons enorm helpen in onze meditatie. Zo van, oh gelukkig, die frustratie verdwijnt straks vanzelf weer. Of dat nou over een minuut is of over een uur, hij gaat toch weer weg. Dat weten we eigenlijk allemaal wel uit ervaring. En de Amerikaanse meditatielerares Susie Harrington, die verwoordt deze laatste stap van niet identificeren treffend in een meditatie die ze geeft over omgaan met moeilijke emoties. En daarbij past ze de vier stappen dus toe op emoties. En ze zegt, het laatste aspect van zijn met je emoties is niet identificeren. Dit is de N in RAIN. Dit is de bereidheid om met de ervaring te zijn zonder jezelf op die manier te identificeren. Je realiserend dat het komt en gaat. En dat ook al ervaar je boosheid of pijn of angst, dat definieert je niet. Dit zal niet je permanente staat zijn. Als je jezelf toestaat het compleet te voelen, zorg je dat je jezelf niet beperkt. Door jezelf toe te staan je emoties volledig te voelen, sta je je ervaring toe om gekend te worden en door je heen te stromen. Deze vier stappen, het herkennen van wat je voelt en het erkennen daarvan, acceptatie wat er speelt, onderzoeken wat er speelt en niet identificeren ermee, kan je dus toepassen als het patroon van dat het anders zou moeten zijn opkomt. En ook op enig ander moment dat het je nuttig lijkt. Bijvoorbeeld ook als er emoties of gevoelens opkomen die onprettig zijn of waar je moeite mee hebt. Nou, je kunt ermee experimenteren en je eigen wijsheid gebruiken over wanneer je dit wil toepassen en wanneer niet. En soms zal je wellicht alleen de eerste stap toepassen, bijvoorbeeld het herkennen en erkennen. En soms pas je misschien alleen stap 1 en 4 toe, dat je het herkent en erkent en dan je realiseert dat het een voorbijgaande staat is waar je niet mee hoeft te identificeren. Of misschien pas je ze alle 4 toe. Zo kun je eigen weg vinden in hoe je het toepast, als het voor jou een helpend gereedschapsstuk is. Het is wel van belang dat het geen enorm project wordt of dat je er te veel door in je hoofd gaat zitten. Want als dat gebeurt, dan ja, stop er dan weer gewoon mee en laat alles weer gewoon zijn zoals het is. Wees gewoon weer opmerkzaam op wat er is opgekomen. Maar ik wil afsluiten met een Chinees vers en dan een stukje van Sharon Salzberg wat daaraan gerelateerd is. Het Chinese vers, 10.000 bloemen in de lente, de maan in de herfst, een koele bries in de zomer. Sneeuw in de winter. Als je geest niet vol zit met onnodige dingen, is dit het beste seizoen van je leven. En dan Sharon Salzberg. Als we begrijpen dat het conflict en de frustratie die we voelen, wanneer we de wereld niet kunnen controleren, niet komt uit ons onvermogen om dat te doen, maar daarentegen vanuit het feit dat we proberen te controleren wat oncontroleerbaar is. We weten beter dan te proberen te voorkomen dat de seizoenen veranderen of het tij opkomt. Na de herfst komt de winter. We hebben er wellicht niet de voorkeur voor, maar we vertrouwen het omdat we begrijpen en accepteren dat het een rechtsgeldige plek heeft in een grotere cyclus. In een groter geheel. Kunnen we dezelfde wijze balans toepassen op de cyclussen en getijden van plezierige, onplezierige en neutrale ervaringen in ons leven? De dingen zien zoals ze zijn, de veranderende natuur ervan te zien, de vergankelijkheid, die continue flow te zien van plezierige en pijnlijke ervaringen die buiten onze controle valt, dat is vrijheid. Dat was wat ik voor vanavond wilde vertellen.